Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zullen we samen zingen, gemeente, op Psalm 26, vers 8 en vers 2. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. En het tweede, beproef vrij van omhoog mijn hart dat voor uw oog alwetende steeds open lag. 8 en 2 van Psalm 26. Kerk van alle tijden en plaatsen willen we ons geloof belijden. Daarna zingen we Psalm 36, het tweede vers. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Uw waarheid tot de wolkenboog. En wat er verder volgt, 36, vers 2. En we belijden ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En ieder van u en jullie spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Het gaat vanavond over de rustdag. En als we nadenken over de rustdag, dan zien we dat de rustdag een zegen is voor mens en beest, zoals we gezongen hebben. En zegent mens en beest en doet uw hulp nooit vruchteloos vergen. Maar het gaat natuurlijk ook over de rust die geschonken wordt in het huis van de Heere. Ook daarom zongen we Psalm 36. Vers 2. We lezen een drietal gedeelten uit de Bijbel. Allereerst uit Exodus 31, vervolgens uit Handelingen 20 en tenslotte uit Colossenzen 2. Allereerst Exodus 31, vers 12 tot en met 18. Exodus 31 vanaf vers 12. Daar lezen wij Gods woord als volgt. Verder sprak de Heere tot Mozes, zeggende, Gij nu spreekt tot de kinderen Israëls, zeggende, Gij zult evenwel mijn sabbatten onderhouden, want dit is een teken tussen mij en tussen u lieden bij uw geslachten, opdat men weten dat ik de Heere ben die u heiligt. Onderhoud dan de sabbat, terwijl hij u lieden heilig is. Wie hem ontheiligt zal zekerlijk gedood worden. Want een ieder die op dezelfde enig werk doet, die ziel zal uitgeroeid worden uit het midden harer volken. 6 dagen zal men het werk doen, doch op de 7e dag is de sabbat ter rust, een heiligheid des Heren. Wie op de sabbatdag arbeid doet, zal zekerlijk gedood worden. Dat dan de kinderen Israëls de sabbat houden, de Sabbat onderhoudende in hun geslachten tot een eeuwig verbond. Hij zal mij en tussen de kinderen Israëls een teken in eeuwigheid zijn. Terwijl de Heere in 6 dagen de hemel en de aarde gemaakt en op de 7e dag gerust en zichzelf verkwikt heeft. En hij gaf aan Mozes, als hij met hem op de berg Sinaï te spreken geëindigd had, de 2 tafelen der getuigenis, tafelen van steen, beschreven met de vinger Gods. We lezen vervolgens uit Handelingen 20, en daarvan de versen 7 tot en met 16. Handelingen 20 vanaf vers 7. Een gedeelte van de reistocht van Paulus. En op de eerste dag der week, als de discipelen bijeengekomen waren om brood te breken, handelde Paulus met hen, zullende des anderen daags verrijzen. Hij strekte zijn rede uit tot de middernacht. En er waren vele lichten in de opperzaal waar zij vergaderd waren. En een zeker jongeling, met name Eutychus, zat in het venster. En met een diepe slaap overvallen zijnde, alzo Paulus lang tot hen sprak, door de slaap nederstortende, viel van de 3e zoldering nederwaarts en werd dood opgenomen. Doch Paulus afgekomen zijnde, viel op hem en hem omvangende, zeide hij, wees niet beroerd, want zijn ziel is in hem. En als hij weder boven gegaan was en brood gebroken en wat gegeten had, en lang tot de dageraad toe met hen gesproken had, vertrok hij alzo. En ze brachten de knecht levend en waren bovenmate vertroost. Maar wij vooruit naar het schip gegaan zijnde, voeren af naar Assus, waar wij Paulus zouden innemen, want hij had het alzo bevolen en hij zelf zou te voet gaan. En als hij zich te Assus bij ons gevoegd had, namen wij hem in en kwamen te Mytilene. En vandaar afgescheept zijnde kwamen wij de volgende dag tegenover Chios. En des anderen daags legden wij aan te Samos en bleven te Trogilion. En de dag daaraan kwamen wij te Milete. Want Paulus had voorgenomen Efeze voorbij te varen, opdat hij niet de tijd in Azië zou verslijten. Want hij spoedde zich om, zo het hem mogelijk ware, op de Pinksterdag te Jeruzalem te zijn. Tot zover dan Handelingen 20 en dan vervolgen we met Kolossenzen 2 vers 16 en 17, waar ook gesproken wordt over de Sabbat. Een paar versen. Dat u dan niemand oordelen in spijs of drank of in het stuk van de feestdag of de nieuwe maan of der Sabbatten. Welke zijn een schaduw der toekomende dingen, maar het lichaam is van Christus. Tot zover dan de schriftlezingen. We willen verder met de behandeling van de Heidelbergse catechismus. En we zijn toegekomen bij zondag 38. Inderdaad over de rustdag, het 4e gebod. Ik wil dat met u lezen. Wat gebiedt God in het 4e gebod? En dat is dus: gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Eerstelijk dat de kerkdienst of het predikant en de scholen onderhouden worden. En dat ik in zonderheid op de Sabbat, dat is op de rustdag, tot de gemeente van God naastig kom om Gods woord te horen, de sacramenten te gebruiken, God de Heere openlijk aan te roepen en de armen christelijke handreiking te doen. Ten andere dat ik al de dagen van mijn leven van mijn boze werken ruste. De Heere door zijn geest in mij laten werken. En alzo de eeuwige Sabbat in dit leven aanvangen. Laten we het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Laten we bidden. groot en heerlijk God in de hemel. U brengt ons op de rustdag bij elkaar als gemeente. Samen vergaderd rondom het woord. Opdat we de rust zouden ontvangen waarvan we gelezen hebben. Opdat we ons zouden beijveren en benaastigen om de rust binnen te gaan, waarvan de Bijbel spreekt. Om te leren rusten van de zonde, van onze boze werken. Onder u geleerd, geleid, gezaligd te worden. En Heere, daarom bidden we u om uw zegen en om het werk van uw Heilige Geest in onze harten. In ons hoofd ook. Omdat we de dingen ook begrijpen zullen. Het werk van uw Geest om geneigd te worden tot het vrezen van uw naam. Omdat we de rustdag als geschenk uit uw hand op de juiste waarde mogen leren schatten. Opdat die dag ons lief mag zijn, ons lief mag worden, meer en meer. De marktdag voor de ziel. We bidden, Heere, help ons om het onderwijs uit te leggen. Het woord te verklaren, te verkondigen. Geef dat het helder, duidelijk mag zijn. Dat vaders en moeders ook handvaten mogen krijgen om de rustdag te gedenken, te heiligen. Apart gezet door u. En dat wij die ook apart mogen zetten. Voor u. Heere, we bidden. Schenk ons uw geest hier in de kerk. En ook thuis. En schenk ons bovenal de ware rust. De ware rust. Die alleen in u, Heere Jezus, te vinden is. Bij uw hart. En geef het dat we ook deze avond dat hart mogen zien kloppen, mogen horen kloppen in de prediking. Heere, wilt u alles wegnemen wat ons in de weg staat, wat ons hindert. We bidden voor de gemeente. Voor ouderen. Jongeren, voor relaties, voor gezinnen. We bidden voor mensen die met de rug naar u toe staan. Vaders, moeders, kinderen. We bidden of u ze om wil draaien. Dan kunnen we zorg hebben over geliefden, over kinderen en kleinkinderen. Heere, wilt u doen wat wij niet kunnen? Wonderen. Leven geven. Genade. Heere, dat is toch uw werk. Zoeken. Zalig maken wat verloren is. Ga ons dan niet voorbij, Heere. Niemand van ons. Zegen al het werk wat in de gemeente gebeuren mag. Al die kleine en grote dingen, het vouwen van de handen, het opzenden van de gebeden, het oog hebben voor elkaar, mag er ook hart voor elkaar zijn, onderlinge liefde, omdat we als gemeente ook een gezin mogen zijn. Zoals u in uw woord ook over de gemeente spreekt, het huisgezin van God. De levende God. We bidden En zegent u de catechisaties en verenigingen, huisbezoeken en al het andere. Alle dingen die belangrijk zijn. Het zorgdragen voor gebouwen, het schoonmaken, ook dat. Geef vele liefdevolle harten en handen in de gemeente. We bidden voor onze kerken, heren. Er zijn zorgen. We verlangen ernaar om als schapen achter de goede herder aan te gaan. En luisterend naar de stem van de herder. Maar heren, er is zoveel verschil in het verstaan en in het horen. Dat er zorgen zijn in het lichaam van de christelijke gereformeerde kerken. En spanningen. We bidden, heren, om wijsheid, om ootmoed, een weg om te gaan, om wonderen. En geef, heren, dat bij alle verschillen die er kunnen zijn, ook in de gemeente, dat we elkaar als gemeente mogen vasthouden. We bidden, heren, wilt u dat werken? Wilt u dat schenken? En dat we ons daarvoor zullen inzetten. We bidden u voor gemeenten waar zorgen zijn. Kerkraden, predikanten die het moeilijk hebben. We bidden voor ze of u aan ze wilt denken. In uw gunst, in uw genade. Ontferm u, heren. We bidden voor het werk van zending en evangelisatie. Zo groot, zo belangrijk. Heren, dat het woord van u gehoord wordt, verkondigd, vertaald, gelezen, wereldwijd. Wilt u het zegenen? Het rijk van de vorst der duisternis afbreken. Uw werk, uw rijk bouwen. We bidden voor de vrouwenochtend komende vrijdag. Voor al het werk wat gebeuren mag ten dienste van anderen. Het diaconale werk. We bidden, Heere, zegent u het. En geef ook dan liefdevolle harten en handen en open harten. We bidden voor ons land en volk, voor onze overheid. Als het gaat om de formatie van een kabinet. Heren, wilt u leiden, opdat we een stil en gerust leven zouden hebben? Jawel, maar dan ook, heren, een leven. Kan het zijn, overeenkomstig uw woord, een leven waarin het ons, waarin het uw kerk, om u gaat. Bidden voor ons koninklijk huis. Ontferm u over de koning, de koningin, de prinsessen. Schenk aan uw genade. Om van genade te leven en om ook een voorbeeld te zijn voor het volk. Wees daar waar oorlog is, waar gevochten wordt. Waar mensen sneuvelen, waar bloed vloeit, waar onrecht is. We denken aan uw volk Israël. Red hen, Heere. Open hun ogen voor hun koning. En we bidden, geeft u vrede. We bidden voor de mensen in Gaza. We bidden voor de christenen daar en in Israël. Ontferm u over hen. Breid uw vleugelen uit over deze wereld. U hebt het gezegd. Want zie, ik maak alle dingen nieuw. Heere, schenk ons het verlangen daarnaar. Om zelf dan nieuw te zijn. Zo te zijn zoals u ons bedoeld hebt. En om u dan volmaakt en eeuwig te bedoelen, te eren. Heere, zegen ons. Vergeef onze zonden. Heere, we staan schuldig tegen al uw geboden, ook als het gaat om het gebod van de rustdag. We zijn zo geneigd om de rust elders te zoeken. Heere, wilt u het vergeven en schenk ons de rust waar we niet zonden kunnen. Christus, dat bidden we uit genade, om Jezus wil. Amen. We gaan samen zingen, gemeente, op Psalm 122, daarvan vers 1 en 2. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt. De stammen naar Gods naam genoemd gaan derwaarts op. Dus 1 en 2 van Psalm 122. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. Als antwoord op de preek zingen we uit de 10 geboden des Heren, het 5e en het 9e vers. Gedenkt en viert met vee en magen de Sabbat na 6-daagse vlijt. En och of wij uw geboon volbrachten, gena, o hoogste majesteit. Dus 5 en 9 uit de 10 geboden. Gemeente, 2 weken terug waren er nogal wat lege plekken in de kerk. Het was vakantie en heel veel mensen waren met de wintersport. Wanneer je zo'n lange reis gaat maken naar Oostenrijk of weer terugkeert naar Nederland, dan is het handig om na de zoveel kilometer, na de zoveel honderd kilometer te stoppen, te tanken. Of om de accu van je motor, van de auto, op te laden. Wat gebeurt er als je dat niet doet? Dan komt je auto stil te staan. Als je niet tankt of niet laadt. Dat is nodig. Net als nodig is dat je af en toe even de benen strekt. En zo is dat ook in ons leven. Ons leven kun je ook vergelijken met een reis. Het is geen vakantiereis, nee, de reis is vaak moeilijk en zwaar voor velen. En wat is nodig onderweg? Het belangrijkste is natuurlijk dat je weet waar de reis naartoe gaat. Maar wat is nodig onderweg, ook dat? Tanken. Opladen. Rustpauzes. We hebben dat nodig voor ons lichaam, voor ons hoofd, voor onze ziel, ons hart. En daar gaat het over in het 4e gebod. God geeft ons een rustdag om bij te tanken, om op te laden, om tot rust te komen. Wat betekent dat en hoe gaat dat? Met Gods hulp luisteren we naar de zegen van de rustdag. Dat is het thema van de preek. De zegen van de rustdag. We letten op het geschenk. Het geschenk van die rustdag. En vervolgens op de rust. Op de rustdag. Dus de zegen van de rustdag. Het geschenk van en de rust. Op de rustdag. Gemeente, wat een genade van de Heere dat Hij ons een dag heeft gegeven om te rusten. Dat was al zo voor de zondeval. En als de rustdag er al was voor de zondeval, hoe dankbaar kunnen we dan wel niet zijn dat die rustdag gebleven is na de zondeval. En hoezeer is die dan ook nodig? Toen Adam en Eva in zonde vielen, toen heeft God zijn rustdag niet weggehaald, maar in stand gehouden. Uit zorg voor de mensheid, uit zorg voor zijn schepping. Ook de dieren. Inderdaad, de dieren die werden ingeschakeld om te werken, kregen rust. De os, de ezel en de vreemdeling. We hebben al eerder gezien hoe Gods geboden als een beschermende dijk om ons leven zijn. Dat 6e gebod, gij zult niet doodslaan, dat beschermt je leven. En dat 7e gebod, gij zult niet echtbreken, beschermt je huwelijk. En gij zult niet stelen, dat beschermt je bezit. En dit gebod, gedenk, de Sabbat, ja, dat beschermt ook iets. Dat beschermt je welzijn, je leven, je lichaam, je ziel, de schepping ook. Als alle winkels in Nederland op zondag dichtgaan, dat zou honderden miljoenen tonnen CO2 schelen per jaar. Dus dat is enorm goed voor het milieu. De rustdag is echt een zegen van de Heer. Hoe luidt dat gebod precies? Dat vind je dan niet in de catechismus zondag 38. Dat wordt eerder genoemd als de 10 geboden opgesomd worden. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. En heiligen, dat betekent apart zetten. Apart zetten met een speciale bedoeling. De Sabbat heiligen, wijden aan de Heere. Dat betekent, dit is een dag voor de Heere. Een dag voor God in het bijzonder. Op vakantie en thuis. Altijd gedenk die dag. Dat is eigenlijk wel heel bijzonder, gemeente, want de meeste van de 10 geboden beginnen met gij zult. Gij zult niet. Maar dit gebod zegt, gedenk, denk aan, houd in gedachten. Wat dan? Nou, dat u deze dag van rust gekregen hebt. 6 dagen arbeiden, al je werk doen. Maar de 7e dag is de rustdag, de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult gij geen werk doen. Al die door de weekse bezigheden, je mag het laten liggen. En dan wordt in Exodus 20 de lijn doorgetrokken naar het paradijs, waar de Heer in 6 dagen de aarde schiep en op de 7e dag, nadat hij op de 6e de mens had gemaakt, begon hij te rusten. Dat is wel heel bijzonder, gemeente. De mens was gemaakt op de 6e dag. En waar begint de mens daarmee? Vervolgens? Met rusten. De mens moet niet beginnen met werken meteen nadat hij geschapen is. Nee, de mens mag beginnen met rusten. Mooi, hè? Dat is Gods doel. Dat is Gods verlangen. Wat houdt het in? Rusten. God rustte ook. Dat betekent niet dat de Heere God moe was. Want de Heere wordt niet moe en hij wordt niet mat. En zo staat dat in Jesaja 40. Dat de Heere God rustte, dat betekende dat hij ophield met scheppen. En dat hij zich verlustigde in zijn werk. Dat hij heilig genoot van zijn schepping. God rustte. En let dan op, gemeente, er staat niet in Genesis, toen was het avond en het was morgen geweest, de 7e dag, zoals bij al die scheppingsdagen wel staat geschreven. Nee, dat lees je niet bij de 7e dag. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de 7e dag, om dan weer met de eerste te beginnen. Nee, daar eindigt het mee. Het eindigt met de rustdag. Dat is het laatste. Dat betekent als het ware dat die dag doorloopt. Dat is Gods bedoeling ook met de schepping. Dat is Gods bedoeling met de mens. Rust geven, ware rust. Daar waar hij zelf woont. Het rusten van God op de 7e dag heeft ook alles te maken met het wonen van God op de aarde. Het wonen van de Heere God in zijn schepping, in het paradijs. Het was niet Gods bedoeling, gemeente, om in de hemel te wonen. God wil bij de mensen wonen. En hij wil zich verlustigen in de mens. En u weet wat er gebeurd is. De mens heeft God de deur gewezen. En God heeft de mens de deur gewezen. Het paradijs uit, de aarde werd vervloekt. Het was geen plek meer waar de heilige God kon wonen. Wegrust. Gode zij dank had de Heere God zijn plan klaar liggen om toch bij de mensen te kunnen wonen. Bij de altaren, in de tabernakel, in de tempel. We zingen daarvan met de woorden van Psalm 132. Sta op tot uw rust, o Heere. Met de arken van uw sterkte. De gemeente dat de Heere rust, zijn wonen bij de mensen en het wonen van de mensen bij hem, dat is nog steeds Gods doel met de mensheid. En dat blijkt uit het feit dat die rustdag gebleven is. Dat God die dag ook geheiligd heeft. Dat God die dag ook apart gezet heeft. Als zegen voor de mens. Een dag om op adem te komen. Om te pauzeren. Om op te houden met werken. Zoals God ophield met scheppen. Na die zesde dag. Maar dus ook omdat God bij de mens, omdat God bij de mensen zou wonen en de mensen bij hem. We zeiden, de mens is de rust kwijtgeraakt door zijn zonde. En dat zie je heel aangrijpend uitgebeeld in de woestijn. Of niet in de woestijntijd, maar in de tijd dat Israël in Egypte was. 400 jaar lang zwoegen, slaven. Werken, zonder rustdag. Maar de Heere redt ze eruit om ze de rust terug te geven, opdat hij weer bij dat volk kan wonen. We hebben dat vanmorgen gehoord, gemeente, toen we de wet lazen naar Deuteronomium 5. En daar wordt de link niet gelegd naar de schepping, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. Maar in Deuteronomium 5 wordt de lijn getrokken naar de uittocht uit Egypte. Want u zult gedenken dat u een dienstknecht in Egypteland geweest bent. En dat de Heer uw God u vandaar heeft uitgeleid met een sterke hand. Een uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heer uw God u geboden. Dat u de Sabbat houden zult. De rustdag, dat is dus een dag om op een dubbele manier in gedachten te houden. Een dag waarop God zich verblijde in zijn schepping. Maar het is ook een dag van de bevrijding. Dat volk was verlost uit de slavendienst. En zo is de Sabbat, de rustdag, ook bevrijdingsdag. Wel, gedenk de Sabbat. Denk aan die dingen. Aan de schepping, aan het doel dat God voor ogen had met de mensheid. Rust geven. Gedenk hoe Israël die rust kwijtraakte door de zonde. Maar hoe God door die bevrijding uit Egypte die rust weer teruggaf. En teruggeeft. We komen daar straks op terug. In het Nieuwe Testament zie je de dingen schuiven en verschuiven. De Sabbat, de rustdag van Israël, die in Exodus 31 een teken tussen ulieden en mij, dat zegt dan de Heere, genoemd wordt. Sabbat, een teken tussen Israël en de Heere, die wordt in Handelingen 15 niet verplichtend opgelegd aan de christenen uit de heidenen. We zien ook hoe de gemeente, bestaande uit Joden en heidenen, op de eerste dag van de week bijeenkomt in Handelingen 20. En op die eerste dag van de week iets apart moet leggen voor de armen. En we zien hoe de Heer Jezus verschijnt aan zijn discipelen als ze bij elkaar vergaderd zijn op die eerste dag. Op de eerste dag van de week. Hoe hij verschijnt aan Johannes op Patmos op die eerste dag van de week. En we hebben gelezen hoe in Colossenzen 2 de Sabbat een schaduw heet van de toekomende dingen. En nu het lichaam gekomen is, is die schaduw niet meer van belang. Niet meer zo van belang als eerst. Die dag van rust is in het Nieuwe Testament niet de dag waarop het werk van de schepping, maar de dag waarop het werk van de herschepping is voltooid. De opstandingsdag. Die opstandingsdag, dat is als het ware de bevrijdingsdag van de gemeente geworden. Dat is veel groter en veel rijker dan die bevrijdingsdag die Israël vierde. De verlossing uit Egypte. Een dag waarop je mag gedenken dat de dood is overwonnen. De zonde is verzoend. Voor allen die in Christus zijn. En die verschuiving naar de zondag, die vindt geleidelijk plaats. Er is geen uitdrukkelijke opdracht voor geweest, gemeente. In eerste instantie houden de discipelen en de Joodse christenen gewoon de Sabbat. Net als de Heer Jezus dat ook deed. De Heer Jezus die was heel trouw in het houden van de Sabbat. Die rondging op aarde. Maar in het Romeinse Rijk zat de rustdag er voor het lichaam er niet in. Men kende een economie van 7 dagen werken. Men kwam voor en na werktijd samen op zondag, op de rustdag. In de theocratie Israël, toen de gemeente van de Heere en volk en natie samenvielen, was die rustdag te realiseren. Maar toen die gemeente een klein groepje was in de goddeloze wereld van het Romeinse Rijk, toen kon dat niet. Totdat de keizer Constantijn in de 4e eeuw, de zondag als officiële rustdag invoerde. En die zegen van de rust voor het lichaam en de geest, voor het ophouden met werken, weer terugkwam. En dan zijn we bij het tweede, gemeente, de rust op die rustdag. We zagen het geschenk. De Heer geeft een dag van rust aan de mensen. En nu, ja, het rusten op die rustdag. We zagen eigenlijk al waar het om ging. Om de rust van God. De rust in God. Dat God bij de mensen zou wonen, dat was Gods doel. Daarvoor rustte hij. De aarde werd vervloekt door de zonde. En toch, door het offer van de Heere Jezus, kon en wilde de Heere bij de mensen wonen. Door de offerdienst ook in het Oude Testament. En daar gaat het ten diepste om, gemeente. Ook in de catechismus. Om het werk van de Heere Jezus. Wat gebiedt God in dat 4e gebod? Zo staat er dan in de catechismus. In de eerste plaats dat de kerkdienst of het predikant en de scholen onderhouden worden. In de tweede plaats dat ik vooral op de Sabbat, dat is op de rustdag, tot de gemeente van God naastig, actief, ijverig, kom. Om wat te doen? 4 dingen. Om het woord van God te horen. Sacramenten te gebruiken. Doop. En avondmaal. Om de Heere aan te roepen. En om te geven aan de armen. De gemeente, wat staat dan centraal? Bij dat gebod om die rustdag te houden. De samenkomst van de gemeente. De kerkdienst. Dat is die plek waar de Heere wil wonen. Bij zijn gemeente. Door zijn woord, door zijn geest. Dat was immers Gods doel, niet waar? Gods doel al bij de schepping. Dat hij in het midden wilde wonen. Nou, daarom gaat het in de catechismus over de kerkdienst. Het ambt van predikant, scholen. Scholen waar predikanten worden opgeleid. Opdat die kerkdienst waar dat woord verkondigd wordt, er zal blijven. Opdat u die kerkdienst zou bezoeken om in die eredienst dan ook de Heere te ontmoeten. Vooral, in zonderheid, dat ik op de Sabbat, dat is op de rustdag, tot de gemeente van God naastig kom. Vooral staat er, vooral. Met andere woorden, ook als er een samenkomst door de week is. Natuurlijk, ook dan. Vereniging. Een gemeente. Als je dat nou zo leest. Ga jij graag naar de kerk? Ben je blij als je wakker wordt? Heerlijk. Het is weer zondag. Ik ben verblijd wanneer men mij, God, vruchtig wakker roept, 's morgens, jongens, eten aan tafel, het is zondag, we gaan naar de kerk. Zie, we staan gereed om naar Gods huis te gaan. Leef dat in je hart. Vind je het jammer als je bijvoorbeeld moet oppassen en niet naar de kerk kan? Natuurlijk, dat is ook goed en fijn dat dat kan. Een zegen. Maar ja, die kerkdienst. Of is de kerkdienst iets, ja, wat je eigenlijk niet zoveel zegt? De Heere rustte op de zevende dag met als doel dat hij, ja, zou wonen, zou rusten op de aarde bij de mensen. Met eerbied gezegd, gemeente, de Heere ziet naar de zondag uit. En voor Gods kinderen is die dag een dag van vreugde en blijdschap. We zongen het immers. Wat blijdschap smaakt mijn ziel. Wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Hoe lief heb ik uw woning. En een andere psalm. Ik zal met vreugde in het huis des Heren gaan. Ik ben verblijd wanneer men mij. Nou, wat is daar nu het geheim van? Van die blijdschap. Om de zondag. We zongen het vanmorgen, Psalm 92. Het is goed, o opperheer, dat we ons in u verblijden. In het woord waarin u tot ons komt. We gaan naar de kerk, zegt de catechismus hier, om het woord te horen. Dat woord, zoet, voedsel voor het hart. Benzine voor de motor van ons geestelijk leven. In dat woord komt Christus tot zijn volk. De bruidegom tot zijn volk, tot zijn bruid. De koning en volk komen samen. Dan verklaart hij zijn naam. Dan verklaart hij zijn eeuwige zondaarsliefde. Daar opent hij zijn hart. En dat maakt de kerkdienst zo groot, zo hoog. De zondag zo dierbaar, zo kostbaar. De bruidegom klopt, spreekt, geeft onderwijs. Zit je zo in de kerk? Gemeente, dan mag je er toch ook netjes uitzien, nietwaar? Net als wanneer je naar een bruiloft gaat en je bent daggast. Mag je best in je kleding laten zien dat een kerkdienst niet zomaar iets is. Maar dat het gaat om de koning der koningen, om de bruidegom van alle bruidegommen. Je weet wel, die koning in schoonheid hoog te loven is. En het schoon der mensen ver te boven gaat. De Heere wil zijn volk ontmoeten. En de Heere die wil zondaren toevoegen bij zijn volk. Bij die scharen die niemand tellen kan. Hij wil bruiden werven. Hij wil zijn testament voor u openen. En voorlezen. Heb je dat wel eens gehoord? Heb je wel eens zo in de kerk gezeten? Alsof er een testament werd voorgelezen. Stel je voor, hè, dat de notaris je opbelt komende week en tegen je zegt, ja, er is een of andere tante, oud-tante overleden van je en je staat in het testament. Ja, ze moest schatrijk geweest zijn. En zij heeft jou de erfenis toebedeeld. Nou, gemeente, dan zorg je toch dat je naartoe gaat, dat je komt. Dan schuif je er wat voor opzij en je zegt de afspraken af. Als je naar de notaris moet, dan kun je 's nachts niet slapen. Want morgen dan is het zover. Je bent benieuwd. Nou, en dan zit je in de kerk. En dan wordt het testament geopend. Van de Heere Jezus. In Christus. Voor God rechtvaardig. Door Christus. Kind van de Vader. Aangenomen. Door het geloof. Zaligheid. Eeuwig leven. Gekregen. Om niet. Door recht. De Zoon. Hij moest ervoor geslagen worden. Nou, daar gaat het over op de zondag. En daarom hebben alle gelovigen die dag zo lief. Dan zijn er van die zondagen die je nooit meer vergeet, gemeente. Die zondagen waarin je en waarop je de stem van Christus mocht horen. Waarop Christus naar je toe kwam en zo dichtbij kwam en je tot zich trok. Je in zijn hart liet kijken als de opgestane, als gekruisigde. En hij liet je weten, ik ken je. En ik bemin je. En ik heb je lief. En ik zal je vasthouden tot in eeuwigheid. En onderweg geef ik mezelf keer op keer aan u, aan jou. In het woord, in het water. In brood en in wijn. In mijn dag, op mijn dag, voor u, mijn bruid. Elke eerste dag van de week, gedenk en rust. Je mag de week beginnen met rusten. Dat is nog weer iets anders dan de Sabbat. Die eindigden de week met rusten. Maar door het werk van Christus mag Gods kerk beginnen met rusten. Zoals God het ten diepste ook in het paradijs al bedoeld had. De zevende dag nadat de mens geschapen was. Nou, gemeente, zie je dat al? Zie je dat? En daarom moet je die onderlinge bijeenkomsten ook niet nalaten natuurlijk. Hè? Vandaar die oproep in Hebreeën. Laat ze niet na de onderlinge bijeenkomsten. Twee in totaal, elke zondag. En zoals in het Oude Testament het morgenoffer gebracht werd en het avondoffer gebracht werd. En tijdens het morgenoffer de gemeente samenkwam. En tijdens het avondoffer de gemeente samenkwam om te bidden en om de zegen te ontvangen. En zoals in het Oude Testament ook twee keer synagogedienst was. Zo mogen wij twee keer naar Gods huis. Op die twee keer, tijdens die twee diensten die zo heel de dag als het ware omlijsten. Om heel die dag zo te heiligen. En waar gaat het dus om, gemeente? God wil bij u wonen, bij de mensen. Rust geven aan uw ziel, opdat u hem zou kennen. Opdat de bruid gemeenschap zou oefenen met hem. Daar zijn de sacramenten voor bedoeld waar de catechismus op wijst. Als onderstreping van zijn belofte, van zijn hartelijke liefde en trouw jegens u. En tegelijk zweert hij er nog een eed bij, want die belofte zou genoeg moeten zijn. Maar hij geeft ook nog sacramenten, omdat hij weet wie we zijn. De gemeente ook het andere wijst op de omgang van de Heere met zijn volk. En hem aanroepen staat er dan. Ook daarvoor kom je in de kerk. De kerk is een huis van gebed. Er wordt gebeden. Er worden psalmen opgezonden. Dat zijn vaak ook gebeden. God wordt gedankt en geloofd. En onder de preek. Zou er onder de preek ook niet gebeden worden? Zeker wel. Mag ik u kennen, Heere? Spreek tot mijn ziel. Geef mij weer de vreugde van uw heil. Een preek, dat is niet alleen maar monoloog. Een preek is geen verhaal van één kant. Ja, in die zin, in zekere zin wel. Hè. Het woord komt bij God vandaan. Maar er gebeurt toch ook wat in de kerkbank? Of niet? Ja toch, er wordt gebeden. En er wordt beleden. En daar zie je iemand zitten die zichzelf op zijn borst slaat. Niemand ziet het om u heen, maar u doet het. Maar er wordt ook gedankt en omhelst en geloofd en gekust. In de kerkbank. Ken je dat? Ziende op zijn onuitsprekelijke gave. Dan kan het niet anders, gemeente, of je wil ook iets geven aan de Heere, toch? Geven voor de instandhouding van de kerkdiensten, het predikant, de scholen, voor de armen dichtbij en ver weg, voor de SDOK, Stichting de Ondergrondse Kerk. Ja, zegt iemand, gedenk de Sabbat, de Sabbatdag. Dat is natuurlijk wel meer dan die 2 keer 1,5 uur in de kerk. Gedenk de Sabbatdag, zo staat er. Dat u die heiligt. Dus niet een deel ervan. Niet 3 uur, 2 keer 1,5. Nee, heel de dag. Heel de dag krijg je om aan hem te wijden. En daar hoort rust bij. Ophouden met werken. Ophouden met de dingen die je door de week allemaal kan doen en die door de week moeten. Waar je door de week druk mee bent. En de rustdag is een dag om nergens druk mee te zijn. Een dag om te rusten. Maar waarom zou je in je telefoon gekluisterd willen zitten op zo'n dag? Terwijl het zo heerlijk en heilzaam is om je hoofd rust te geven. Je lichaam om bij te tanken, op te laden. Sommige jongeren, kinderen, die hebben best wat moeite met de zondag, met de rustdag. Zondag, ja, is eigenlijk een beetje een saaie dag. Een dag waarop je niks mag. Ja, is dat zo? Hoe komt dat? Ja, wat moet je heel de dag doen? Wandelingetje maken? Nou ja, lezen? Zondag. Dat is best lastig. Ook voor ouders soms. Gemeente, er is een strijd gaande. Een strijd op leven en dood. En er wordt gevochten om onze zielen. Ja, waarom? Omdat het gaat om de rust. De rust die God je wil geven, juist ook op de rustdag. Het hoogtepunt van de week. Gemeente, hoe vul je dat nou concreet in? Voorop staat als ouders regels hebben op zondag. Dan heb je als kind maar 1 ding te doen. Die regels te gehoorzamen. En natuurlijk mag je best vragen, waarom mag dat niet? En waarom doen we het zo? Maar dan toch gehoorzamen. Ook als je liever wat anders wil. En ook als het antwoord van je vader of je moeder je niet zo tevreden stelt. Kijk, er staat niet in de Bijbel. Dit mag wel en dat mag niet. Daar heeft de catechismus het niet over. In zekere zin in het Oude Testament, dat hebben we gelezen, Exodus 31. Als je werkt op de rustdag. Werk dat niet noodzakelijk is, dan verdiende je de doodstraf. In het Nieuwe Testament wordt dat niet herhaald. Aan de ene kant kun je heel strikt zijn, net als de Joden in de tijd van de Heer Jezus. Aan de andere kant heel losjes. Zodat het verschil tussen de zondag en de zaterdag eigenlijk flinterdun wordt. Het enige verschil dat zit in die 2 kerkdiensten. En ondertussen, ja, vergeet het niet, gemeente, het is wel de dag van de Heere. Zo wordt de zondag ook in het Nieuwe Testament genoemd. De dag van de Heere. Zou het dan niet goed zijn om ook op die rustdag, die zondag, die dag van de Heere, geen werk te doen? En een ander niet noodzakelijk te laten werken. En natuurlijk wordt er over de praktijk van de zondagsheiliging verschillend gedacht. Een Russische baptist, die in heel veel dingen veel strikter is dan reformatorische christenen. En die kan gerust naar de winkel gaan op zondag. Betekent dat wij dat dan ook maar moeten doen? Een gemeente, als de rustdag nou goed was voor de schepping, goed was voor het volk, als dat zo was in het Oude Testament, zou dat dan nu in het Nieuwe Testament en in de Nieuwtestamentische gemeente niet meer goed zijn, niet meer heilzaam voor de mensen? En heilzaam voor de schepping. Zou het niet heilzaam zijn als de winkels dicht zouden gaan? En als je die ijsjesverkoper links zou laten liggen. Op de zondag. Dat is echt een Bijbels iets. En verder, gemeente, moet en mag alles aan de kant gelegd worden wat het gericht zijn op de Heere in de weg staat. Dat. Zie die dag van de Heere maar als een bruiloft. Als je broer of zus trouwt, als je een broer of zus hebt, ga je die dag dan naar de dierentuin? Natuurlijk niet, daar heb je toch geen tijd voor. Dan ben je bezig met de bruiloft. Dan ben je op gefocust, dan ben je op gericht. Nou, zo mag dat zijn op de zondag. Wat dat betreft moet er in ons denken een knop omgezet worden, gemeente. Zodat we echt gaan inzien, die zondag is echt iets bijzonders. Iets rijks. Thomas Watson, een van de Puritijnen, die zegt in zijn uitleg bij dit vierde gebod: de bezigheden door de week die maken ons vergeetachtig ten aanzien van God en onze ziel. Maar die rustdag, die wil de Heere terugbrengen in onze gedachten. Hij zegt dan: door de week verzamel je stro. En op zondag parels. Nou, gemeente, al zou u nu heel die preek vergeten. En dan zou u nu niet weten hoe je dat nou praktisch moet doen. Onthoud dan dit eens. Door de week verzamel je stro en op zondag parels. Maar als je dan een gezin hebt, een vader en moeder bent, ja, zien uw kinderen dan ook dat u ook parels zoekt op zondag? Zien ze dat? Parels zoeken in de kerk. Maar de zondag is toch veel langer dan die 2 keer 1,5 uur, nietwaar? Er zijn jongeren, ik heb nog nagevraagd van de week op catechisatie, die op zondag een goed boek lezen. Nou, een goed boek, wat is een goed boek? Nou, ook eens een boek waarin het gaat over de Heere bijvoorbeeld. Waarvan je kan leren. Er zijn boekjes genoeg die gericht zijn ook op jongeren. En volwassenen kunnen die ook lezen. Dat is ook mooi. Waarom niet? Parels zoeken. Een keertje extra stille tijd houden. Samen zingen. Je biddend voorbereiden. Op de kerkdienst. Daar gewoon alle tijd voor nemen. Samen zijn als gezin met wat lekkers. Het is tenslotte een feestdag, nietwaar? Dat mag ook in andere dingen uitkomen. Wat dat betreft, gemeente, de knop moet om, denkt u niet? Onze ogen moeten geopend worden. Ten diepste, hebben we een ander hart nodig. Een ander hart nodig om de waarde van de rustdag te zien. We moeten niet vergeten dat dit, wat we net gelezen hebben, zondag 38, staat in het stuk van de dankbaarheid. Voor een natuurlijk mens, los van God, kan die rustdag nooit zo'n geweldige dag zijn als voor een kind van de Heere die de Heere lief heeft. En als je de Heere nou niet kent, ja, dan kan dit zomaar een zondag zijn om je te ontdekken aan wat je mist. Geen lust om de Heere te vrezen. Die psalm die zindert nooit in je hart. Hoe lief heb ik uw woning, de tent, o hemel, koning. Psalm 84, dat je wel eens jaloers bent op die musjes, die zwaluwen. Hoe branden mijn genegenheden om seren voor of in te treden. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Dat heb je niet altijd. Maar als je dat nog nooit hebt, ja, wat dan? Geen lust om de Heere te vrezen. Liever bezig met de dingen van de aarde, gericht op jezelf. Misschien uiterlijk wel streng, maar zonder de vreugde van Psalm 92. Het is goed, o opperheer, dat we ons in u verblijden. Uiteindelijk als gevolg van die verschrikkelijke breuk die er is gekomen tussen de Heere en je ziel. Verschrikkelijk. Wat moet je in de hemel doen, gemeente? Als je die echte rust niet kent, als je de zondag daarom niet waardeert en lief hebt, en dit geschenk ongebruikt laat. En de zondag niet gebruikt om de schepping en de verlossing te gedenken, om te rusten in het werk van de Zoon. En waar je de zondag aan voor gebruikt, gemeente, dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Of je dan werkt op zondag, of je gaat naar de kerk, ja. Ja, natuurlijk, kan je beter naar de kerk. Maar als die kerkgang dan eens nog tegen je zou getuigen, wat dan? Dan komt eens de dag, gemeente, waarop je zou wensen dat het nog één keer zondag zou worden. Een zondag waarin de Heere tot je komt en zijn woord opent en zijn hart voor je opent. Maar je krijgt het niet. In de hel is het nooit meer zondag. Nooit meer rust van de kwelling en de pijn. Eeuwige slavernij is het daar. Nooit meer tijd om Gods werken te gedenken. Om je in de Heere te verblijden. Waarom zou je sterven, gemeente? Wend u naar Christus die in deze rusteloze wereld is gekomen. Om dat wat Adam en Eva verloren hadden weer terug te halen. Om ze recht voor God te plaatsen. Hij heeft door zijn dood, zijn opstanding, het leven verworven. Bevrijding, verlossing, zaligheid voor allen die in dit leven zichzelf niet meer kunnen helpen. Gaan beseffen. Ik heb hem nodig. En die met die nood tot hem gaan. Leren gaan. Als de Heilige Geest me op hem doet zien, gemeente, dan hoef ik niks meer. Dan mag ik gaan rusten in zijn werk, aan zijn voeten. Rusten van mijn boze werken, zo staat het in de catechismus. Rusten van mijn boze werken. Zouden dat ook niet die werken zijn, gemeente, waarmee ik probeer om mezelf op te poetsen voor God? Maar dan ook rusten van al die andere boze werken. Ik wil de zonde niet meer doen, omdat ik mijn heiland verdriet doe. Waar ik het beleef, waar ik het leer, ziende op zijn rug, nietwaar, daar vind je rust. Dat is het middel, steeds weer opnieuw. Kun je moe worden van de zonde, moe van jezelf, moe van het ongeloof, Moe dat je de Heer niet zo dient zoals je zou willen dienen. Moe dat je je gedachten niet zo kan concentreren op de Heer en op de Bijbel als je zou willen. Je dwaalt steeds weer af. Moe van die oude mens. Omdat je het goede dat je wil niet doet en het kwade dat je niet wil wel doet. Dat doet Gods kinderen nou verlangen naar die dag waarop ze dat niet meer hebben. En dat ze voor altijd bij hem mogen zijn. En tot die tijd moet en mag ik de Heere door zijn geest in me laten werken. Omdat ik me zal verheugen op zijn dag. Omdat ik zal verlangen om de rust in hem te vinden. Ik kan het mezelf niet geven. Ik heb zijn geest zo nodig. Dat ik niet meer zou leven voor mezelf, maar voor hem. Het is wel mijn verantwoordelijkheid om de Heilige Geest daarin niet tegen te staan. Om in gebed hem te zoeken, hem te bidden. En niet te bedroeven. Om op die plek te komen waar hij werkt. In de erediensten. Waar het woord open gaat. Een weg van biddend leven waarbij ik zelf steeds kleiner word. En steeds meer gericht word op hem. En als ik dat mag doen, gemeente, richten op hem, op zijn offer, dan kan ik soms hier al iets ervaren, iets proeven van die eeuwige rust. Ervaren? Ja, soms gewoon heel eenvoudig door het nochtans van het geloof, het weten. Ik ben het Christus gekruisigd. En ik leef. Toch niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. En als God dan naar mij kijkt, dan ziet hij Christus. Ik, zondig en ellendig in mezelf, nochtans, zonder enige verdienste van mijn kant, rein in en door hem. En zo vangt de eeuwige Sabbat aan, gemeente. Want hoe was het ook alweer? Toen was het avond geweest, het was morgen geweest, de zevende dag, nee, het eindigt daarmee, met die zevende. Die dag loopt door, die dag van rust houdt nooit meer op als God bij de mensen komt wonen voor eeuwig op de aarde, in Christus. Wordt dat reeds geschonken. En woont God zelf bij zijn volk. Dat is het beginsel van die eeuwige rust. Dat God bij zijn volk gaat wonen naar zijn raad. En eeuwig gunst en volle gunst betonen zal. Gemeente, ongeloof houdt ons er buiten. Maar door het geloof, het steunen op Christus en op zijn werk alleen. Wordt het ervaren en zal het ervaren worden. De Heere nodigt u. Komt herwaarts tot mij, die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Er is een plaats van ware rust dicht bij het hart van God. En die plaats is Jezus, die als redder kwam bij het hart van God vandaan. Gemeente, zondagsviering, zondagsrust. Dat is alleen in Christus te vinden. Daar is leven, daar is vrede, daar is rust, daar is echte vreugde. En als het oog van het geloof op hem geslagen mag worden, dan wordt de zondag een elim. Dan word je verzadigd. Natuurlijk, je moet de woestijn weer in. We zijn op reis en het is geen vakantiereis, integendeel. We zijn nog niet thuis, er zijn nog bergen die scheiding maken. Gods kerk verlangt ernaar dat hun liefste tot hen komt, springend en huppelend over de bergen, zoals er in het Hooglied staat. Maar straks dan zijn de bergen weg, in het Kanaan van de eeuwige rust. En wordt de bruidegom verenigd met haar liefste. Haar liefste die in haar plaats verloren wilde gaan. Is dat uw bestemming, gemeente? Of heb je de rust in Christus nog niet gevonden? En ben je nog op reis? Vandaag op reis. Naar de ondergang. Nee toch. Ga toch niet verder, gemeente. Ga toch niet verder. Want je kunt morgen op bestemming zijn. Vanavond. Er is rust te vinden. Leven in Christus. Dat is de plek waar de Heer zijn schapen naartoe wil brengen. Naar hemzelf. Dan mag je ook rusten van de zonde. Straks, dan zucht Gods kerk niet meer onder het gebrek van ijver, geloof, hoop en liefde. En daar zal het zuchten overgaan in aanbidden. En God altijd in het oog. Altijd op hem gericht. Met hart en ziel gericht op de eer, op de glorie van de drie enige God. Dan zal Gods kerk hem dienen, dag en nacht, in zijn tempel. Volmaakt. Voor wie is het, gemeente? Voor wie is het? Voor diegene die in hem een heil, een hoogst geluk beschouwen. De kinderen van de zondagsschool, jullie hebben het geleerd of moesten het leren. Zij die zijn naam beminnen, zegt Psalm 69. En dan, gemeente, als u dat mag doen, dan mag u het weten. Er blijft een rust over voor het volk van God. Amen. Zullen we danken en bidden. Heren, we komen tot u en we danken u voor de rustdag. Wat bent u groot, wat bent u goed, Heren, dat u ook gezorgd hebt voor de echte, eeuwige rust. We hebben de rust verloren door onze zonde, maar door uw genade, door uw werk kunnen we die weer terugkrijgen. En daar bidden we om, Heren. Geef dat we parels mogen leren verzamelen op de dag van u. En Heere, geef dat onze kinderen, vaders en moeders, opa's en oma's mogen hebben, die in dat werk bedreven zijn. En die zo jaloersmakend mogen zijn in hun leven. Heere, wilt u ons helpen om de dag die we van u krijgen te wijden en te heiligen. Zoals u dat ook gedaan hebt, Heere Jezus, u volmaakt. We bidden, ga met ons als we van hier gaan. Als de reis weer verder gaat. Heere, als we nog niet opgeladen zijn, wil ons dan alsnog opladen. Omdat we verder kunnen. Maar u weet het, Heere, dat er ook mensen zijn, gemeenteleden, jongeren en ouderen, die altijd het gevoel hebben dat de brandstof op is. Wilt u ze dan nabij zijn en uw genade geven? Wilt u helpen bij het werk, helpen op school, helpen thuis? Heren, in alle opzichten, wees met ons naar lichaam en ziel. Aanvaard onze dank en hoor ons bidden uit genade om Christus wil. Amen. We zingen op Psalm 69 het laatste vers. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.